Dit is Anders Denken, Anders Doen. De podcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie. Met minder moeite.
Suzanne de Boer is financieel life planner die haar cliënten begeleidt bij het maken van bewuste keuzes die bijdragen aan een betekenisvol leven. Ze is een expert in cijfers, waarbij het voor haar van essentieel belang is dat hoofd en hart met elkaar in verbinding zijn. Zo kan Suzanne zich maximaal op zichzelf en op haar klanten afstemmen en een stukje op hun pad meelopen. Daardoor creëert ze rust en duidelijkheid als het gaat om financiële zaken rondom geboorte, studie, werk, huis, relatie, pensioen en overlijden. Ruim 10 jaar geleden was ik de advocaat van haar toenmalige werkgever en voelde Suzanne met mij niet die verbinding die we gelukkig nu wel kunnen ervaren. En misschien komt dat omdat Suzanne ook voortdurend op zoek is naar hoe juist een persoonlijke crisis de opmaat voor inzicht en verdere groei kan zijn. Wat in het leven tenslotte werkelijk telt. Ik ben Bob Heeren, advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider die vandaag met minder dan een les van Suzanne geen genoegen neemt.
Doorvraagsessies, storytelling tot de kern van je verhaal.
Hey Suzanne de Moor, welkom.
Dank je.
Een financieel life planner. Ik vroeg me eigenlijk af, hè, want dat ben jij. Kan dat eigenlijk wel, je leven plannen?
Je leven plannen? Nee, ik denk zeker niet dat je je leven kan plannen. Absoluut niet.
Nee.
Nee.
Maar jij noemt jezelf financieel life planner.
Ja, ik zie het meer dat je plant eigenlijk in het moment hoe je met de live events omgaat die er voorbij komen.
Ja, kun je dat nog iets toelichten?
Dan bedoel ik bijvoorbeeld een ontslagsituatie, een scheiding, een overlijden. Hoe geef je dan op dat moment nieuwe richting aan je leven? Dus hoe ga je plannen? Ja, met de uitgangspunten die er op dat moment zijn. Hè? Dus
ja, dat klinkt ook dat je dan zeg maar op dat moment een beslissing neemt hoe je omgaat met een situatie in je leven. En bij planning denk ik ook wel eens een keer van dat je, as we speak, nou zeg maar een planning kunt maken van wat gebeurt er bijvoorbeeld als ik stop met werk of zo.
Ja, dat ook zeker. Dus wij kijken daar wel naar. Maar meestal is de ingang dat mensen bij mij komen, is dat er toch iets gebeurd is in hun leven. En dat ze op dat moment er opnieuw bij stil willen staan en bepaalde keuzes willen maken. Vanuit daar, ja, natuurlijk kijken we dan naar nu. Van wat is nu de huidige situatie? We kijken vooruit, dus inderdaad naar het inkomen nu, de toekomst, pensionering. Wil je wel of niet eerder stoppen? Plannen die er zijn. Dus ja, natuurlijk kijken we daarnaar. Ja.
Dat klinkt allemaal vrij feitelijk, hè? Beetje ja. Blauw of rood. Ik weet niet waar die kleuren precies voor staan. Maar zoals ik jou heb leren kennen, ben jij iemand die niet alleen met haar hoofd redeneert?
Nee, juist niet. Nee, ik denk dat het juist de combinaties van wat ik net noemde zijn eigenlijk inderdaad alle feitelijkheden, hè, die je gaat verzamelen. Maar het gaat juist om de combinatie van de feitelijkheden van alles wat er is, hè, bij mensen, gecombineerd met hun levensdoelen. Want financiën die staan gewoon niet los. Het is niet een losstaand iets. Dus niet kan je zeggen, ik ga nu dit plannen en kijk naar de cijfers nu en straks. En op basis daarvan ga ik beslissingen nemen. Mm-hmm. Want het is juist die combinatie van al die cijfers met jouw leven en wat je daarmee mee wil. Hè? Dus wat wil je echt vanuit je hart? Hè? Waar sta je nu? En ja, als je die verbinding niet hebt en je weet op dat moment kun je die verbinding met je eigen hart ook niet maken. Ja, dan denk ik dat een financiële life planning helemaal zinloos is. En, want op basis waarvan ga je dan keuzes maken? Ja. Wat? Alleen maar cijfers.
Ja. En wat is er voor nodig om daar bij mensen achter te komen?
Wat is daarvoor nodig? Ja, tenminste als ik het gesprek met mensen heb. Natuurlijk vind ik het belangrijk dat ik alle feitelijkheden krijg, alle financiële cijfers en alles. Maar eigenlijk is het gesprek wat ik met mijn cliënt heb, dat is het allerbelangrijkste. Dat ik kan vragen van, hoe ziet je leven er nu uit? Maar wat, stel je bent er over een aantal jaren niet meer. Hoe kijk je dan terug? Of wat heb je gemist?
Ja, en... dat klinkt ook al dat niet iedere cliënt voor jou geschikt is. Het moeten wel cliënten zijn die dat soort vragen aankunnen.
Ja, dat zeker. Dus als het echt puur inderdaad alleen iets cijfermatigs te zijn of alleen maar een berekening of iets, ja, daar bied ik minder toegevoegde waarde inderdaad. Mm-hmm. Dus het is juist die combinatie en ook ja, de cliënten, zeg maar, dat die ook die verbinding kunnen maken met hun hart en dat juist willen in combinatie met de cijfers, zodat het ook echt ja, dat er iets moois uitkomt wat echt passend is, zeg maar.
Ja, nou noemde je net een paar live events, hè, zoals overlijden en scheiding en ontslag. En dat zijn natuurlijk wel heftige momenten. En ik zou dan bedenken van mensen voelen dan hun hart waarschijnlijk dat pijn doet. Mm-hmm. Maar hoe komen ze dan, zeg maar, bij de antwoorden die hun hart biedt?
Ja, hoe komen ze daar? Ik denk door echt vooral even stil te staan, hè, in het moment of in de crisis die er op dat moment is. En,
eigenlijk zeg je, een crisis houdt ook antwoorden in, zou ik maar zeggen. Geeft ook betekenis aan je leven.
Ja, dat is niet even snel eroverheen willen stappen van ja, ik wil nu verder. Die crisis is er meestal niet voor niets. Hè. Dat gebeurt op dat moment omdat er iets zichtbaar gemaakt moet worden. Hè. Dus het kan ook kansen bieden, zeg maar, een crisis. Dus als voorbeeld inderdaad een ontslagsituatie of iets. Kan heel vervelend zijn en kan er tegen ingaan en denken van waarom ik of waarom. Maar je kunt ook kijken van ja, wat kan ik hiermee? En ja, het klinkt misschien heel logisch, hè? Waar een deur dicht gaat, gaan er ook deuren open. Maar ja, uiteindelijk is dat wel zo.
Ja, want ik noemde in de intro een in ieder geval voor mij met terugwerkende kracht wat pijnlijk moment. Hè? Dat 10 of 11 jaar geleden ik de advocaat was van jouw toenmalige werkgever. Jij mij ook verteld hebt dat je me niet zo aardig vond. Dat was dus denk ik wel een persoonlijke crisis in jouw leven. Niet zozeer dat ik misschien die advocaat was, maar als wel dat je afscheid ging nemen van die
zeker.
Werkgever.
Ja, op dat moment wel. En ja, aan de ene kant wist ik wel van nee, ik pas niet meer binnen het kader. En juist omdat ik creatief was en meer buiten de hokjes wilde werken, toen ook al als planner. En ja, de bank wilde juist steeds meer naar vaste kaders toe.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel dan dat ook beseffen en en die keuze dan ook maken. En dat is natuurlijk niet altijd makkelijk.
Nee. Nee. Het is op zich wel interessant wat je zegt. Bij die banken zullen de naam daarvan niet noemen. Maar je ziet in het algemeen dat banken een soort switch hebben gemaakt. Hè, dat het allemaal wat algemener is geworden. Wat onpersoonlijk ook. En jij wilde creatief zijn.
Ja.
En juist het menselijke ook, ook
dus,
gaan doen.
Dus voor mij, ik ben achteraf super blij dat het gebeurd is. Ik bedoel, anders had ik nooit... Hè, dat ik misschien nooit mijn bedrijf gestart. Wat altijd wel in mijn hoofd zat. Ik wil iets. Maar ja, soms heb je ook gewoon die stok achter de deur nodig. En nu natuurlijk kreeg ik misschien een klein schopje. Maar ja, ik ben er wel heel blij mee dat gebeurd is. En dat ik mijn bedrijf ben gestart toen. Absoluut.
Ja, want het klinkt ook een beetje alsof je destijds ook best in een comfortabele positie zat. En dat je ruw, zeg maar, werd opgeroepen om een onzeker avontuur aan te gaan.
Zeker, ja. Ik zat toch in een gouden kooitje, zo zeg ik dat maar. Het was super comfortabel en alles was goed geregeld. En het pensioen en een 13e maand. En nou ja, hypotheekkorting. Alles was financieel super fijn. Maar toch was het niet... voelde iets in mij ook dat het niet klopte. Dat het niet voor mij bedoeld was.
Ja.
Dus ik ben letterlijk dat kooitje uitgevlogen. En heb alles ook moeten ontdekken natuurlijk voor mijn onderneming.
Want hoe was dat, zeg maar? Want het klinkt natuurlijk heel avontuurlijk, hè? Je vliegt je kooitje uit en je gaat een onzekere situatie tegemoet. Dat is ook wel opwindend, maar ook eng, denk ik.
Super eng. Dus in het begin ben ik ook weer teruggegaan. Bij diezelfde bank, maar dan op interim basis. Omdat ik het gewoon nog niet aankon, nog niet durfde. Dan heb ik heel langzaam een beetje bedrijf zo opgezet. En ook mijn eigen praktijk. En uiteindelijk ik ben in 14 of 15 gestart met mijn bedrijf. En in 16 kreeg mijn toenmalige man een auto-ongeluk. Dus die had een whiplash daarna. En toen kon ik ook geen interim opdrachten meer doen. Dus ik kreeg eigenlijk opnieuw weer die schop. Ja. Dus toen moest ik ook thuis blijven met mijn bedrijf verder aan de slag. En toen deed ik mee met die verkiezing, financieel planner van het jaar. Was in 16. Ik denk, nou, laat ik dat dan doen. En daar kwam ik dus heel ver in. Oh, met de runner-up. Net niet de eerste. Maar daardoor kreeg ik gewoon heel veel aandacht en kwamen de klanten in mijn praktijk. En dat ik dacht van ja, maar ik moet alles op neerzetten. Dus toen ben ik aan de achterkant mijn hele bedrijf gaan neerzetten. Met software, een auto gekocht, van alles. Kantoren gaan huren, medewerker in dienst. Dus toen ging het ineens keihard. Ja. Ja.
En wat maakte dat jij in de top 5 zeg maar, van de financieel planners van het jaar terechtkwam?
Nou ja, ik denk toen de tijd ook. Ik heb meegedaan met zo'n vragenlijst, zeg maar. Die moest je online invullen. En het ging daarom het aantal antwoorden dat je goed had, maar ook de snelheid. En ja, ik deed dat. En op een of andere manier, ging dat dus heel goed. En ging het ook nog eens heel snel, ook qua tijd. Dus zo kwam ik in de top 10 terecht. En vanuit de top 10 in de top 3, dat was door gewoon een klantgesprek te doen, interactief. En met een acteur natuurlijk. Ja. Maar daarin, toen bepaalden ze eigenlijk welke van de 10 gaan door, zeg maar, naar de tweede ronde.
Ja, wat ik zo interessant aan jou vind, is dat goede, snelle, inhoudelijke antwoorden geven is fantastisch. Hè? Dus de kwaliteit zit het goed, de deskundigheid ook. Maar het is juist die combinatie met intuïtie, met gevoel.
Ja.
Hart en hoofd met elkaar in verbinding brengen. Hoe slaag je daar zelf in?
Ja, nee, maar dat... Ja. Ja, dat wat bedoel je?
Hoe slaag je zelf erin om hart en hoofd met elkaar in verbinding te brengen of te houden?
Ik denk nu op dit moment heel goed. Maar ik denk 10 jaar geleden zeker niet. Nee. Dus nee. Dus toen leefde ik meer op de automatische piloot, zeg maar. Mm-hmm. En nu... Nu slaag ik daar wel in, meestal, hè? Maar vooral door te vertragen en 's ochtends gewoon lekker een wandeling te maken in het bos met mijn hondje. En gewoon de natuur in te ademen en eigenlijk alle dingen die ik vroeger niet deed. Toen rende ik door het bos en hoorde ik de vogeltjes niet fluiten en nu wandel ik en geniet ik van elk dingetje. Dus het is vooral...
Maar hoe komt het dat je daarvan hebt leren genieten? Want wat jij beschrijft over het haast hebben, snel omzet genereren, dat soort dingen hebben natuurlijk heel veel ondernemers. Maar wat maakt dat jij dat nu kunt?
Nou ja, ik denk dat ook de echte persoonlijke crisis van mij is geweest. Dat na mijn scheiding in 2019 was dat. Toen dacht ik van ik ga gewoon weer door. En door met ondernemen en door met alles. Maar daar dacht mijn lichaam anders over. Dus er kwamen best wel wat lichamelijke klachten. Waaronder een frozen shoulder. En elke keer als ik net wat geforceerd wilde doen, dan kwam die weer. Dus ik net dacht, nou, nog even dit, nog even dat. Dan kwam die weer op. Dus dat was wel voor mij iets, een signaal om wat te gaan doen. En dat was niet het enige. Maar ik heb daar ook een therapeut, een haptotherapeut opgezocht. Mm-hmm. En ook andere dingen eigenlijk allemaal opgepakt, gedaan. En daar kwam ik in een heel traject van bewustwording terecht. Min of meer gedwongen door de signalen die mijn lichaam gaf en eigenlijk nog steeds geeft. Als ik nu weer een keer niet in verbinding ben met mijn hoofd, met mijn hart, en ik sta ergens voor om een beslissing te maken, dan kan het zomaar zijn dat ik ineens kramp in mijn maag krijg. Ademhaling stokt. Of het is nog steeds zo. Mm-hmm. En ik heb dat vroeger altijd gewoon genegeerd. Niet naar geluisterd.
Nee. Maar wel bijzonder, want als we het dan over live events hebben, dan ontslag, scheiding, burn-out, het leven en lichamelijke klachten. Het leven duwt je dus in een bepaalde richting, als het ware.
Ja.
En zegt Suzanne, luisteren, en dat heb je dus ook uiteindelijk gedaan.
Ja, oftewel, lijfspreuk, go with the flow. Hè? Dus je kan tegen de stroom in zwemmen, maar op een gegeven moment heb je te luisteren. En als je niet luistert, dan komen er toch vaak wel steeds hardere en duidelijkere signalen. Dus nu kan ik niet anders dan luisteren.
En geldt het omgekeerde ook? Dus als je wel luistert, dat alles dan eigenlijk op zijn plaats lijkt te vallen?
Ja, Als ik dus wel luister en gewoon veel meer luister naar mijn lichaam en in verbinding ben met mezelf. En ja, dan gaat alles moeitelozer en dan zijn er synchroniteiten. En dan denk ik, hè, wat toevallig. Het is geen toeval, want dan valt alles op zijn plek. En dan voel ik gewoon dat ik gewoon onderdeel ben van het leven. En alles en iedereen met mij verbonden is. En dan gaat het gewoon echt moeiteloos. Dus ook... Ja, met mijn praktijk of qua klanten. Of dat gaat gewoon... Ja, dat klinkt misschien gek, maar dat gaat gewoon vanzelf. Het stroomt.
Dat alle antwoorden vanzelf lijken te komen.
Ja. Ja.
Wat bijzonder. En hoe beslis jij, zeg maar... Dus als je een klant hebt en je hebt alle gegevens met elkaar... en alle stukken bestudeerd en soort dingen meer. En op basis waarvan geef je dan uiteindelijk het advies?
Ja, dat is ook mijn advies aan de klant is ik spiegel eigenlijk de klant meer. Dus ik geef niet echt advies. Tenminste, ik vraag vooral wat zij willen en waar zij staan. En ik laat alleen maar zien wat ik zie in de cijfers. Of waar ik vragen bij heb. Of ik denk, hey, hoe zit dit nu eigenlijk? En zo komen ook in zo'n gesprek komen de antwoorden vanzelf.
Oh, dat is mooi, ja. Ja. Of eigenlijk zeg je dan, omdat je als je cliënten spiegelt... dat ze zelf het antwoord wel weten.
Ja, het zit in hunzelf.
Ja, en dat aan jou vertellen, zo maar zeggen.
Ja, en ik toets alleen of dat ook haalbaar is en kan... en hoe dat er financieel uit zou kunnen zien. Ja. Want ja, er zijn zoveel mogelijkheden, ook financieel... en je kan zoveel scenario's kiezen. Maar het gaat er vaak maar om één.
Ja. Ja, want daar zat ik over na te denken bij de voorbereiding van deze podcast. Dat ik denk dat bij planning ook flexibiliteit en loslaten hoort. Dus je kunt iets bedenken en dan gebeurt er wat iets in je leven. En dan moeten die plannen, denk ik, worden bijgesteld.
Ja, zeker. Als dat zomaar ineens totaal anders is, dan klopt het plan. Ook op dat moment het plan niet meer. Dus het is een plan. Een planning is niets meer of meer een hulpmiddel om op dat moment met de waarheid van dan, de uitgangspunt, de juiste keuzes te maken.
Ja, en wat voor planning maak je dan? Want ik heb ook gezien dat je veel samenwerkt met hypotheekadviseurs, advocaten, notarissen, verzekeringsmensen. Heb jij wel iets dat je zegt van oké, op basis van deze gegevens kun je dat en dat pensioen verwachten of zo?
Dat zeker. Dus ik maak echt een planning en ik kijk echt wel 50 jaar vooruit.
Oh ja?
Ja, dat doet mijn planningsprogramma, dat doen we ook gewoon. Dus ook het
pensioen... Voor mij wat moeilijk, maar goed, ja.
Dus ook het pensioen komt te sprake. Nou ja, eventueel opname in een WLZ-instelling, te ontvangen erfenissen, alles komt te sprake. Dus we plannen echt wel 50 jaar vooruit met alles wat we hebben.
Nou ja, en een WLZ-instelling, dat is wet langdurig ziekte.
Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren met oudere mensen. Wat kan je daar weer mee? Hoe zit het met schenkingen, erfenissen? Toeslagen kun je plannen. Ja, je kunt van alles ik zien eigenlijk.
Even te kijken, want dat is ook nog wel een bepaald onderwerp bij jou. Die langdurige, die chronisch zieke of zo, of de langdurig zieke. Dat vereist extra aandacht.
Ja, sowieso. Dus mensen die langdurig ziek zijn inderdaad, die begeleid ik ook. Maar dat doe ik vanuit de verzuimregisseur.
Ja,
en dat zijn al mensen die chronisch ziek zijn. Zoals bijvoorbeeld die Parkinson hebben of MS. En dan ook op dat moment hun werk moeten loslaten. Ik weet als geen ander hoe dat ook kan zijn, hè, maar... Ja, om dan te begeleiden en financieel inzicht te bieden. Van hoe ziet hun nieuwe toekomst er dan uit? Met de regelingen die er zijn, collectief, wat ze zelf hebben, hun eigen situatie. En wat kunnen ze dan doen?
Ja, want je schrijft op je website, ik breng rust en duidelijkheid. En ik zat ook aan te denken, dat zal ook in geval van conflicten, denk ik, nodige voordeel kunnen geven. Conflicten zijn vaak natuurlijk emotioneel van oorzaak. En als mensen dan weten hoe het financieel zit, dan kun je misschien... die emotie daar wat naartoe leiden of zo, of afleiden.
Ja, dus als mensen in een conflict zitten... en dan kan wat ik wel doe, is een van de twee dan begeleiden... om financieel inzicht te geven. Zodat ze weten van welke keuzes ze te maken hebben. En dan is het vaak ook, wil je gelijk of geluk?
Ja, ja, wil je gelijk.
Snap je?
Op geluk,
dus ja, 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 je kunt al gelijk. Ja, ja, en nou ja, soms, vooral als je natuurlijk met mensen die aan het scheiden zijn, dan kan je natuurlijk gelijk willen halen. En maar wat is gelijk dan? En wat is dat gelijk? Wat betekent dat? En wat als je nou, hoe ziet het eruit als je de middenweg kiest? Of word je daar echt ongelukkiger van? Of moet je het ondersuiten kan? Hè? Dus dat is allemaal de vraag. En ook bij scheiding is het natuurlijk ook wel vaak gewoon grijs. Het is niet zwart of wit.
Nee.
Dat is maar net hoe je het plant ook.
Nee, want ik dacht net van, ik heb nog wel eens cliënten die dan zeggen van, ik ben pas gelukkig als ik gelijk krijg. Maar wat jou betreft lijkt dat niet een synoniem van elkaar te zijn.
Nee, ik denk niet dat ik die kan helpen.
Nee.
Die mensen. Nee.
Zijn je eigen ervaringen met betrekking tot die scheiding dan ook nog relevant? Of is dat...
Mijn eigen scheiding?
Ja.
Zeker.
Ja,
ja zeker. Ja, dat werkt ook door. Ja. Uiteindelijk gaat het toch om, ja, om loslaten en voor je eigen geluk kiezen. En ja, voor jezelf, zeg ik dan maar. En, ja.
En eigenlijk zeg je van, als je voor geluk kiest, betekent het dat je bepaalde ideeën die je in je hoofd hebt geformuleerd als voorwaarden voor geluk, dat je die wel eens mag heroverwegen of mag laten vallen.
Ja, en soms is het ook alleen maar iets in het hoofd. Hè? Dus valt het ook allemaal wel mee? Lijkt iets heel groot en is dat het helemaal niet? Of blijkt er ineens een andere mogelijkheid te zijn waar niet aan gedacht is? Of ja, nou ja, of met scheidingen, als het dan over toeslagen hebben.
Ja,
bijvoorbeeld denkt de vrouw, ja, als je, of de man, als je minder werkt, ja, is er misschien toch alweer wat mogelijk en hoef je ook niet. Ja, het is maar net, je kunt ook dat plannen. En ja, gelijk of geluk, misschien, ja, het is maar net wat is op dat moment belangrijk.
Ja, ja, ik geef ook wel eens het voorbeeld van mensen die in een... In een ontslagsituatie zitten en als dan de werknemer een uitkering krijgt, een vergoeding mee, en die plak je dan op de WW-uitkering. Nou, het kabinet heeft nou plannen om die WW te verkorten, maar soms kun je dan dus inzichtelijk maken dat iemand een jaar lang bijvoorbeeld het laatste salaris verdient.
Ja.
En dan is de vraag van, hoe denk je dat je binnen een jaar nog iets anders zal kunnen vinden? Zo. Dat is dan meestal een geruststelling voor mensen.
Ja, ja.
Dat, hey, en nog eventjes over dat hoofd en het hart. En soms, je zegt, soms zijn het allemaal gedachten, hè, in je hoofd die ook de emotie kunnen beïnvloeden. Hoe maak jij zelf je hoofd vrij? Wat doe je dan?
Suppen. Heb ik van het weekend nog gedaan op zee.
Dat is een soort
Op een plank, hè? Ja, op een plank. En dan met een, in plaats van golf, surf is het golf. Ja, suppen eigenlijk. En een paddel. En ja, daar, als ik dan op het water sta, dan kan ik niets anders dan in het moment zijn en in balans. En ook belangrijk om gewoon vooruit te blijven kijken en de golven. En ja, dat maakt mijn hoofd wel leeg, omdat ik gewoon echt dan in het moment ben. En ja, dat doe ik natuurlijk niet alleen maar, want in de winter ga ik echt niet. En, de omstandigheden moeten ook goed zijn, maar yoga vind ik ook super fijn om te doen. Ja. Terwijl ik dat vroeger echt nooit had gedacht. Dus, maar het is echt een fijne manier om te verbinden weer met mijn lichaam.
Ja.
En, ja, en gewoon wandelen met mijn hondje. Heb ik sinds 2021 heb ik die op Valentijnsdag opgehaald.
Oh ja.
En dat is mijn grootste cadeau ooit aan mezelf. Want ja, mijn hondje, ja, die heeft ook gewoon geleerd om gewoon in het moment te zijn en in verbinding en... Ja, die spiegelt ook onwijs veel. En dat is gewoon heel makkelijk als ik de verbinding met mijn hond maak om weer gewoon in het nu te zijn.
Dus de hond spiegelt ook wel eens een keer jouw stemming?
Ja, zeker.
Ja?
Ja, ja, dat is echt mooi.
Ja, mooi is dat, ja.
Ja.
En ik las ook nog ergens dat je ook houdt van lekker dansen.
Ja, klopt. Dat is ook een manier. Vooral inderdaad gewoon bewegen uit het hoofd en gewoon... Ja, ik vind dat heerlijk, inderdaad.
Ja.
En dat kan in verbinding met alleen mezelf zijn... of ook met anderen op de dansvloer.
Ja,
maar,
wat voor muziek dan?
Ja, dat kan verschillend zijn. En nu, het dansen wat ik nu ook wel doe is ecstatic dance. En dat is eigenlijk waar je niet praat met elkaar. En ook ja, bijvoorbeeld geen alcohol drinkt. Dus niet dat het allemaal niet mag, hè, of dat ik dat afwijs. Maar het is wel zo, als dat er niet is... dat ik helemaal op kan gaan in de muziek. En de sfeer en echt in het bewegen.
Ja.
En dan ook is het bijna ook gewoon meditatief. Ja, zegt kom dan echt in een andere staat.
Ja, wat dat met elkaar gemeen heeft, denk ik, al deze hobby's of andere activiteiten, is dat je dus heel erg op het moment, in het moment zelf intuned.
Ja, dat is het. In het moment weer zijn. En dan is het eigenlijk ook allemaal goed. En dan besef ik ook dat de rest goed is.
Ja, het is interessant. Hè? Dat doet me denken aan Eckhart Tolle, die ook zegt van ja, het verleden is voorbij, de toekomst. Die kunnen we nog niet bereiken. Dus het enige wat we hebben is nu.
Is dit nu, moment, ja. En hoe vaker ik dat beleef, of zo ben, hoe meer ik in verbinding ook ben en rust ervaar. En als ik constant druk ervaar en dan weer of aan het nadenken ben over de toekomst, over het leden, dan kan ik ook niet genieten.
Mm-hmm.
En dan ervaar ik ook weer niet die verbinding met alles en iedereen. En ik kan mijn werk ook echt alleen maar doen trouwens ook als ik verbonden ben met mezelf. Want anders voel ik mijn klanten ook niet goed, goed aan. Dan wordt het een hoofdverhaal.
En over klanten heb je niet te klagen?
Nee, zeker niet. Nee.
En hoe selecteer je je klanten?
Nou, zij selecteren mij, denk ik. Dus en uiteindelijk als ik een cliënt aan de lijn heb, dan is dat een toetsing van zijn we een match? En dat is voornamelijk het verhaal wat ik dan hoor. En dan voel ik of ik daar het juiste gevoel bij krijg. En ook zin heb om samen echt aan de slag te gaan. En ik zie het ook echt als samen.
Ja. Een soort team.
Een soort team, ja. We gaan gewoon een traject aan met elkaar of een proces. En dus dat is gewoon heel belangrijk dat daar een match is. En als het geen match is tussen mij en cliënt, dan voel ik ook wel weer uit mijn netwerk wie wel een match zou kunnen zijn.
Okay.
En dan zijn ze vaak daar ook weer heel erg blij mee.
En dan heb je ook de guts om ze dan te verwijzen. Om dan te zeggen van nou weet je, dat tussen ons wordt eigenlijk niks.
Ja, zeker. Maar vaak komt dat ook alweer goed over.
Ja.
Omdat ze dan een ander iemand hebben waar ze ook gewoon juist wel goed op hun plek zitten.
Ja, mooi. Ja. Hey, en want je zegt dat voel ik dan. En voel je dat meteen of heb je daar een nachtje slapen voor nodig?
Meestal wel meteen. Ja, en soms zeg ik van goh, ik moet het ook nog even laten landen. Ik kom er nog op terug.
Ja.
Laten we het allebei even landen.
Ja. En krijg dan, je dan wel eens een ander inzicht? Of
ja, wel? Soms krijg ik toch een ander inzicht. Dat mijn hoofd dacht van dat pakken we wel even op. Of dat kan er wel bij. Dat ik er een nachtje over slapen. Dat ik dan denk van nee, dit is gewoon niet goed als ik dit ga oppakken. Dat is meer dan het ego wat het wil, zeg maar, dan ik zelf.
Ja.
En ik probeer daar niet naar te luisteren. Naar,
En dat is wel een mooie les eigenlijk die je meegeeft. Dat er dus meer is, zeg maar, dan alleen de feitelijke kennis. Maar dat het geïntegreerd is met hart en hoofd.
Zeker, ja. Want als ik echt alleen iets zou doen, bijvoorbeeld voor het geld. En het zou geen fijne opdracht zijn met elkaar. Dan loop ik ook leeg qua energie. En dan trek ik ook de goede dingen niet meer aan. Dus dat heb ik ook geleerd. Dat ik dus niet daarvoor kies.
Nee.
Ja.
Nee. Nee, het doet me ook denken aan Jos Burgers. Dat is hoe noem je het? Een managementguru. Ook wel een soort komiek. En die zei dan wel eens een keer van als je activiteit onderneemt om nieuwe klanten te krijgen, dan moet je altijd bedenken dat je kunt het beter te rustig hebben en niks verdienen dan dat je te druk hebt en niks verdient, zou ik maar zeggen. Dus met andere woorden, blijf de juiste klanten kiezen en dan komt dat vanzelf al.
Zeker.
Ook al heb je dan dus misschien af en toe, je hebt op dit moment geen klagen over, maar even geen werk.
Nee, dat klopt. En als ik even geen werk heb, geniet ik inderdaad van mijn kinderen en alles mezelf. Ja,
maar dat heb je denk ik moeten leren, dat vertrouwen.
Ja, zeker. Gewoon het vertrouwen dat als ik bij mezelf blijf, de juiste keuzes maak. Ja, dat er ook de juiste klanten op mijn pad komen op het juiste moment. En dat geeft heel veel rust.
En dat kun je ook weer als geen ander dan jouw klanten bijbrengen. Dat ook al ga je scheiden, ook al word je ontslagen, ook al heb je een burn-out.
Ja.
Op het moment dat je vertrouwt dat als je dicht bij jezelf blijft, dat het wel weer goed komt.
Ja, zeker.
Dan is het ook goed.
Ja.
Ja. Mooi, Suzanne. Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Suzanne de Moor is niet zomaar een financieel adviseur, omdat ze altijd haar ratio en gevoel met elkaar verbindt. Op die manier ontstaat en bestaat ook de verbinding met haar klanten. Door die wederzijdse klik komen de juiste antwoorden voor verschillende live events vanzelf bovendrijven. Suzanne wil haar klanten laten bereiken wat ze zichzelf toewenst. Balans tussen werk en privé. Bewust zijn in het nu en over later. En vooral van tijd tot tijd lekker in vrijheid kunnen dansen. De essentie van life planning is dat je plannen maakt die je helpen op belangrijke momenten in het leven. En dat je die plannen ook weer los kunt laten of kunt veranderen als het leven zelf je daarom vraagt. De les van Moore is dus dat je de echte meerwaarde van het leven kunt ervaren als jouw hoofd weet wat jouw hart voelt. En andersom.